Hi, leuk dat je luistert naar de SOS-PSOS podcast. In deze podcast gaan we jou alles vertellen over de feiten en fabels op het gebied van PSOS, want dat zijn er nogal wat. Ik ben Margot de Roon en samen met Charlotte Adema, oprichter van het wetenschappelijke PSOS-platform Lifestyle & Hormones. Wij helpen vrouwen hun levensstijl zo aan te passen, zodat ze minder last hebben van de PSOS-gerelateerde klachten. Wij zijn diëtist en gezondheidswetenschapper en gebruiken de wetenschap om de zin van onzin te onderscheiden als het gaat om PSOS, hormonen, lichaam en gezondheid. Wij zijn super blij dat je er bent en meer wilt leren over PSOS. Daar gaan we!
PCOS is een veel voorkomende hormonale aandoening bij vrouwen. Het wordt gekenmerkt door onregelmatige menstruatiecycli, ovariumkiesten en hyperandrogenisme. Hoewel de exacte oorzaak van PCOS nog niet volledig begrepen is, hebben onderzoekers wel ontdekt dat insuline en insulineresistentie een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling en het voortbestaan van deze aandoening. In deze podcast zullen we dieper ingaan op wat insuline is, wat insulineresistentie betekent en hoe het gerelateerd is aan PCOS. Maar eerst, insuline. Insuline is een hormoon dat wordt geproduceerd door de alvleesklier en speelt een cruciale rol bij het reguleren van de bloedsuikerspiegel. Dus wanneer we eten consumeren in de vorm van koolhydraten, dan stijgt onze bloedsuikerspiegel en dat stimuleert dan vervolgens de alvleesklier om insuline te gaan afgeven. En insuline helpt bij het transporteren van glucose van het bloed naar de cellen waar het als energie kan worden opgeslagen. Nou, bovendien stimuleert insuline de opslag van overtollig glucose in de lever voor later gebruik. Wat is nu precies het probleem? Insulineresistentie treedt op wanneer de lichaamcellen niet goed reageren op insuline. En dat betekent dat dan de cellen minder gevoelig worden voor de effecten van insuline, waardoor er meer insuline nodig is om dezelfde bloedsuikerspiegel te kunnen handhaven. Nou, dat klinkt nogal ingewikkeld, maar eigenlijk betekent dat dat op het moment dat jij iets eet met koolhydraten, dan wordt het afgebroken via je slokdarm naar je maag, naar je darm in glucose. Glucose wordt vervolgens via de darmwand opgenomen in de bloedbaan. Glucose is schadelijk, want het is gewoon suiker voor die bloedbaan. Vervolgens maakt jouw alvleesklier als reactie daar dus op het hormoon insuline, wat eigenlijk fungeert als een soort sleutel. Die kan namelijk de cel openmaken, waardoor via de bloedwand, of via de bloedvaatwand eigenlijk, dat de glucose kan worden opgeslagen in de cellen. Jij het later kan gebruiken als energie. Dus stel jij eet 's ochtends een boterham met jam, dan wordt dat uiteindelijk afgebroken tot glucose. En als jij dan later naar de bushalte moet rennen, dan doe je dat op de energie, bijvoorbeeld uit die boterham. Op het moment dat jij insulineresistent bent, dan gaat jouw lijf meer insuline aanmaken in de hoop de juiste sleutel dus te kunnen vinden. Dat zorgt er ook voor dat je verhoogde insulinespiegels in het bloed kunt ervaren. Dat niet alleen. Wanneer we koolhydraatrijke voedingsmiddelen eten, stijgt onze bloedsuikerspiegel, wat ook weer dus leidt tot verhoogde insulineproductie. En als de energiebehoefte van ons lichaam op dat moment voldaan is, dus hebben we niet die energie op dat moment nodig in onze cellen, dan zal het lichaam de overtollige glucose omzetten in vet en dit opslaan in vetcellen. Insuline stimuleert namelijk ook de vetopslag door vetcellen te vertellen dat ze glucose moeten opnemen en moeten omzetten in vet. En dat is dus vervelend, want dat betekent dus dat de kans dat je steeds zwaarder wordt ook groter wordt. Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen met PCOS vaak last hebben van deze insulineresistentie. Ongeveer 75% van de vrouwen met PCOS heeft last van die insulineongevoeligheid, noemen we dat ook wel. En dat is dus echt behoorlijk getal. Doe je daar dus niks aan, dan kan zich dat ontwikkelen tot diabetes type 2. En naar schatting krijgt ongeveer 50% van de vrouwen met PCOS diabetes type 2 tegen de tijd dat ze in de overgang zit. Dat betekent dus dat de helft van de vrouwen daar dus last van krijgt. Nou, hoewel de precieze relatie nog niet volledig wordt begrepen, zijn er wel verschillende mechanismen die de link tussen insulineresistentie en PCOS kunnen verklaren. De eerste is de overmatige insulineproductie. Insulineresistentie stimuleert namelijk de alvleesklier om meer insuline te produceren. Verhoogde insulinespiegels zorgen ook ervoor dat de eierstokken dan meer androgenen, dus mannelijke hormonen, gaan produceren, zoals testosteron. En dat kan weer leiden tot symptomen van hyperandrogenisme, of ook wel overmatige haargroei, haaruitval en acne. Zo zie je dat insulineresistentie dus op meer plekken meer invloed kan uitoefenen. Nou, daarnaast kan het ook leiden tot een verstoorde hormoonbalans. Insuline heeft namelijk invloed op de productie van hormonen in het lichaam. En namelijk het hormoon oestrogeen, progesteron en LH. En die spelen allemaal weer een rol bij de regulering van jouw menstruatiecyclus. Dat betekent dus hoge insulinewaardes. Dat kan dus leiden tot een onregelmatige cyclus en tot problemen met de eisprong. En als laatste kennen we hem van gewichtstoename. Insulineresistentie kan het namelijk moeilijker maken voor vrouwen met PCOS om gewicht te verliezen of een gezond gewicht te behouden. En het kan namelijk de stofwisseling vertragen, het kan bijdragen aan de opslag van vet, vooral rondom de buikstreek. En overgewicht en obesitas zijn daarom ook vaak geassocieerd met PCOS en kunnen die symptomen van PCOS ook verergeren. Nou, je bent natuurlijk vast nieuwsgierig wat je hiernaar kunt doen. En nu zijn er een hoop zogenaamde behandelopties op het internet te vinden. Het meest interessante vinden wij de keuze om over te stappen op koolhydraatarm dieet. Als je namelijk kijkt vanuit de biologie, dan is dat eigenlijk een hele onlogische keuze. En ik ga je dat toelichten. Maar voor ik daarop kom, het hangt niet alleen maar vast aan je voedingspatroon, maar ook aan het hebben van überhaupt een gezonde levensstijl, waaronder regelmatige lichaamsbeweging, een uitgebalanceerd voedingspatroon, je slaap, ontspanning, gewichtsbeheersing, kan namelijk allemaal jouw insulinegevoeligheid beïnvloeden, verbeteren of verslechteren. Nou, soms kan medicatie, zoals metformine, worden voorgeschreven om insulineresistentie ook te verminderen. Maar goed, even weer terug naar het koolhydraatarme dieet. Waarom wordt dat nu zo vaak als behandeloptie genoemd? Koolhydraatarm eten is een voedingsbenadering waarbij de consumptie van koolhydraten, met name enkelvoudige suikers en zetmeelrijke producten, wordt verminderd. Dus denk aan geen brood meer eten, geen pasta meer eten, geen rijst, geen aardappelen, geen fruit, geen peulvruchten, geen bonen. En het doel daarvan is om ervoor te zorgen dat insuline minder hoeft aan te maken, omdat je namelijk geen glucose meer binnenkrijgt. Je krijgt geen koolhydraten meer binnen, dus het afbraakproduct glucose krijg je dan minder binnen. En et voilà, je houdt je bloedsuikerspiegel stabiel. Want heb je geen koolhydraten of krijg je geen koolhydraten binnen, dan heb je namelijk geen insuline nodig, is de gedachtegang. Wanneer we namelijk koolhydraatrijk voedsel eten, zoals brood, pasta, rijst, zoetigheden, dan stijgt onze bloedsuikerspiegel, wat namelijk weer leidt tot de toename van insulineproductie. En insuline wordt vrijgegeven om ervoor te zorgen dat dus de energie kan worden opgeslagen in de cellen. Echter, bij een overmatige inname van de koolhydraten kan dit leiden tot een snelle stijging van de bloedsuikerspiegel, waardoor het lichaam meer insuline dus moet maken om die boel onder controle te houden. Een koolhydraatarm dieet beperkt dus de inname van koolhydraten, waardoor dus ook de insulineproductie wordt verminderd. En dat kan helpen om je bloedsuikerspiegel stabiel te houden, want wat je immers niet eet, kan ook geen effect geven, toch? Dat zou je denken. Maar het is belangrijk in ieder geval om te benadrukken dat niet iedereen hetzelfde reageert op koolhydraatarm eten. Sommigen vinden dit heel moeilijk en de wetenschap toont ook aan dat het bijna niet vol te houden is op de lange termijn. En het gewicht dat je ermee af zal vallen, of eventueel mee af zal vallen, zit er in 95% van de gevallen binnen een jaar weer aan. Misschien is dit herkenbaar. Val je af met een koolhydraatarm dieet, dan heeft dat invloed op je insulinegevoeligheid. Dat komt namelijk omdat je minder visceraal vet bij je draagt. Visceraal vet verwijst naar het vet dat zich ophoopt rondom de organen in de buikholte, zoals bijvoorbeeld de lever, maar ook de alvleesklier en de darmen. En dit vet wordt ook wel omschreven als diep vet. En dat komt omdat het zich onder de buikspieren bevindt en het vaak niet zichtbaar is aan de buitenkant. In tegenstelling tot onderhuidsvet, vet dat zich onder de huid bevindt en vaak zichtbaar is als buikvet. Je kan dat namelijk vastpakken. Visceraal vet kan overigens heel veel negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Nou, een verhoogde insulineproductie kan ook bijdragen aan de ophoping van visceraal vet. En dat komt omdat zij namelijk de opslag van vetcellen stimuleren, vooral in de buikholte. En bovendien stimuleert insuline de vetproductie in de lever en remt het de afbraak van vetten, waardoor we de hoeveelheid vetten zien toenemen, ook in de bloedbaan. Viseraal vet is echt heel erg bijzonder zorgwekkend, omdat het namelijk verband houdt met een verhoogd risico op allerlei gezondheidsproblemen. Denk aan diabetes type 2, hart- en vaatziekten en bijvoorbeeld metaboolsyndroom. Dit zijn dus ook aandoeningen die je dus steeds vaker ziet voorkomen, omdat mensen steeds zwaarder worden. Nu denk je misschien wel, ah top, dan stop ik gewoon vanaf vandaag met koolhydraat eten. Dit is wat we dus heel veel op het internet zien. Maar waarom is een koolhydraatarm dieet eigenlijk helemaal niet handig? Als jij namelijk niet afvalt met een koolhydraatarm dieet, en dan wordt namelijk alles wat ik je eerder vertelde, wordt dan erger. Dus meer insulineresistentie, meer visceraal vet. En dat komt omdat als je koolhydraten gaat schrappen, je meer vet gaat eten. En vooral meer verzadigd vet. In studies is er een verband gevonden tussen een hoge inname van verzadigd vet en insulineresistentie. Verzadigd vet komt voornamelijk voor in dierlijke producten zoals vlees, boter, kaas, volle zuivelproducten. Het wordt ook aangetroffen in sommige plantaardige oliën. Denk aan kokosolie of palmolie. De hypothese is dat een hoge inname van verzadigd vet kan leiden tot een ophoping van vetten in de spieren en lever, wat de insulinegevoeligheid van de cellen weer kan verminderen. En dit kan resulteren in een verhoogde insulineproductie om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Een ander aspect dat van invloed kan zijn op insulineresistentie is de balans tussen de verschillende soorten vetten in de voeding. Een voedingspatroon dat namelijk rijk is aan verzadigd vet en weinig enkelvoudig onverzadigde vetten, zoals je die dus vindt in olijfolie of avocado, kunnen ook een negatieve invloed hebben op de insulinegevoeligheid. Dus krijg je veel verzadigd vet binnen, maar weinig onverzadigd vet, zoals die in olijfolie en avocado dus, dan zie je dus een negatief gevolg op de insulinegevoeligheid. Het is dus belangrijk om op te merken dat niet alle studies een duidelijk verband hebben aangetoond tussen verzadigd vet en insulineresistentie. En bovendien kunnen andere factoren namelijk ook een rol spelen, zoals fysieke activiteit, genetica, totale voedingsinname, de kwaliteit van je voeding. Want die spelen namelijk allemaal een rol in het ontstaan van insulineresistentie. Als het gaat om voeding en gezondheid is het altijd het beste om te streven naar een uitgebalanceerd en gevarieerd voedingspatroon dat rijk is aan groenten, fruit, volle graanproducten, magere eiwitten en gezonde vetten. Het vervangen van verzadigde vetten door enkelvoudig en meervoudig onverzadigde vetten kan dus gunstig zijn voor de gezondheid van het hart en het verbeteren van de insulinegevoeligheid. Wat we daarmee bedoelen is dus het veranderen van veel roomboter, kokosolie in bijvoorbeeld olijfolie, zien we dat dat gunstig kan zijn dus voor de gezondheid van het hart en dus ook voor de verbetering van de insulinegevoeligheid. En dit is dus ook wat je telkens terugziet in de wetenschap. Vooral een gezond en gebalanceerd voedingspatroon. Iets dat je kunt volhouden en altijd op zoek gaat naar de overlap tussen gemak, gezond en genieten. En ook vooral dat het genoeg is. We weten namelijk ook dat vezelrijk eten de insulinegevoeligheid kan verbeteren. En vezelrijk eten vind je altijd terug in producten die koolhydraten bevatten. Denk aan groenten, fruit, peulvruchten, bonen, zaden, pitten, noten en volkorenproducten. Dus het meer eten van dit soort producten maakt het voor jezelf ook makkelijker. Dat betekent namelijk dat deze producten kun je relatief veel van eten om relatief weinig calorieën mee binnen te krijgen. In plaats van als je voor dierlijke producten kiest, dan kun je relatief weinig eten voor het binnenkrijgen van veel calorieën. En wat ik al eerder vertelde, visceraal vet stapelt zich op het moment dat je zwaarder wordt. Dus zwaarder worden aan broccoli eten is bijna fysiek gezien onmogelijk. Maar zwaarder worden aan heel veel eten van verzadigd vet is relatief makkelijk. Dus veel roomboter, veel vleeswaren, kaas, volle zuivelproducten. Dus stap liever over naar een meer plantaardig voedingspatroon. Dat betekent overigens niet vegan eten, dat betekent meer plantaardig eten. Dan kan je dus prima af en toe nog genieten van je vlees, alleen probeer daar dus niet te veel van te eten. Een conclusie. Insuline en insulineresistentie spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de symptomen van PCOS. Verhoogde insulinespiegels en insulineresistentie kunnen leiden tot hormonale onevenwichtigheden, waaronder bijvoorbeeld een onregelmatige menstruatiecycli, hyperandrogenisme, dus dat is die acne, overmatige haargroei, haaruitval, maar bijvoorbeeld dus ook gewichtstoename. Het is dus belangrijk dat je begrijpt dat op het moment dat je PCOS hebt, dat het belangrijk is om je gewicht zo stabiel mogelijk te houden. En dus vooral zo gevarieerd mogelijk op het gebied van gemak, gezond, genieten en vooral genoeg te eten. Heb je hier nou vragen over of ben jij bang dat je last hebt van insulineongevoeligheid? Neem dan eens een keertje contact op met ons via Instagram. Ik dank je voor het luisteren naar deze podcast en we hopen dat je de volgende podcast weer luistert. Dank je wel.
Heb jij genoten van deze podcast en wil je graag meer weten? Ga dan naar onze website www.lifestyleandhormones.com of volg ons Instagram-account Lifestyle & Hormones voor meer tips en informatie over onze diensten en producten. De informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij twijfels en klachten altijd contact op met een medisch professional.